Goedenavond, mijn naam is Leendert Vermeulen en namens de wijkgemeente van de IJsselerkerk en de Fonteinkerk heet ik je van harte welkom hier in deze dienst. Ook als je online met ons meeluistert, van harte welkom. En een bijzonder welkom aan de gast in ons midden. In deze dienst gaat dominee Bacheman voor, fijn dat u er bent. Het orgel wordt bespeeld door Richard en Oude. Het intochtslied voor deze dienst is Psalm 63, vers 1 en 2. En namens de gezamenlijke kerkraden wens ik u en jou een gezegende dienst.
We worden samen stil voor onze God. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid. Die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. We zingen lied 313, de versen 1 en 2. We gaan zo met elkaar uit de Bijbel lezen en daarom bidden wij eerst om de komst van Gods Heilige Geest. Heer, uw woord is voor ons een licht. En in dat licht zien wij u. Want u bent het licht. Uw gezicht doemt op van iedere bladzijde. De liefde die u hebt voor alle mensen. Uw barmhartigheid waarmee u zich over ons ontfermt. En uw gebod om dan ook elkaar lief te hebben. Heel de Bijbel staat er vol van. En wij danken u dat we ook vanavond hier in uw huis mogen zijn om uit dat woord, uit die Bijbel te lezen. Steeds weer verrassend. Steeds weer nieuw. Steeds weer ook confronterend. Omdat er ook dingen zijn in ons leven die anders zullen moeten. Maar bovenal steeds weer troostend en bemoedigend en opwekkend. En we bidden u dat dit uur vanavond hier in uw huis ook zo mag zijn voor ons. Dat we in het lezen van uw woord en in het bidden en in het zingen, in alles wat we hier doen, dat we daarin gesterkt worden. Kracht ervaren. Richting meekrijgen. Heer, daar hebben wij ons op voorbereid. We zijn hier niet zomaar komen binnenwaaien. Wij zoeken naar uw bedoeling. En daarom bidden wij u of u zelf ook in ons midden wilt komen. Of u hier met uw geest wilt zijn. En thuis met ons verbonden voor wie hier niet kunnen komen. Dat we zo ontdekken hoe groot de schat van wijsheid is die u ons schenkt. Help ons om naar u te luisteren. En help ons om naar uw woord te leven. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Onze schriftlezing vanavond is uit het tweede boek van de Koningen. We lezen 2 Koningen 4, te beginnen bij vers 8. Dat is nogal een lang gedeelte. Lang, wat is lang? Ik dacht, ik knip het. Dus ik lees dat in 3 gedeelten, afgewisseld met een aantal versen van Psalm 116. De versen 1, 5 en 7. Afgewisseld met de lezing 2 Koningen 4 vanaf vers 8. Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. De vrouw zei tegen haar man: die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten. Dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt. Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Hij vroeg zijn knecht Gehazi de gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gehazi's verzoek naar boven was gekomen, zei Elisa tegen Gehazi: vraag haar wat we voor haar kunnen doen, in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten of bij de bevelhebber van het leger? Maar de vrouw antwoordde: ik leef te midden van mijn eigen volk. Weer vroeg Elisa: kan ik echt niets voor haar doen? En Gehazi antwoordde, jawel, ze heeft geen zoon en haar man is al oud. Toen zei Elisa, roep haar binnen. Gehazi riep haar, de vrouw kwam in de deuropening staan en Elisa zei tegen haar, vandaag, over een jaar, zult u een zoon in uw armen houden. Nee, waarde godsman, antwoordde ze, spiegel uw dienares toch niets voor. Maar de vrouw werd zwanger en precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd. Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan kijken bij zijn vader, die met de maaiers op het land was, riep hij plotseling uit, mijn hoofd, mijn hoofd. De vader beval een knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. De knecht nam hem op en droeg hem naar zijn moeder. Zij hield hem op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij. Toen ging ze naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de deur van het vertrek. Daarna ging ze naar buiten en riep tegen haar man, stuur mij een van de knechten met een ezelin. Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, maar ik kom direct weer terug. Waarom zou je naar de godsman gaan? Vroeg hij. Het is toch geen nieuwe maan vandaag en ook geen sabbat? Maak je geen zorgen, zei ze. Ze zadelde de ezelin en zei tegen de knecht, drijf de ezelin zonder ophouden aan, tot ik zeg dat je halt kunt houden. Zo ging ze op weg naar Elisa, die op de Karmel verbleef. Toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gehazi, kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. Ga haar vlug tegemoet en vraag hoe het met haar gaat. En met haar man en haar zoon? De vrouw antwoordde dat het goed ging. Maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast. Gehazi liep op haar toe om haar weg te jagen, maar de godsman zei, laat haar maar, ze is getroffen door bitter verdriet. En ik wist daar niets van, de Heer heeft het voor mij verborgen gehouden. Toen zei de vrouw, heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken? Hierop zei Elisa tegen Gehazi, neem mijn staf en ga er zo snel mogelijk naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg dan niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, ik ga niet zonder u. Toen stond Elisa op en ging met haar mee. Gehazi was hun vooruit gegaan en had de staf op de jongen gelegd, maar die had geen teken van leven gegeven. Hij keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de Heer. Daarna liep hij naar het bed toe en ging boven op het kind liggen, met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk nieste de jongen wel 7 keer en opende zijn ogen. "Roep de moeder," riep Elisa tegen Gehazi. Gehazi waarschuwde haar en toen ze boven kwam, zei Elisa: "U kunt uw zoon meenemen." De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa's voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit. Amen. Na de preek zingen we lied 726, Hoor een heilig koor van stemmen. Lied 726, de versen 1, 2, 4 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Elisa kwam langs Sunem. En in Sunem woonde een grote vrouw. Dat klinkt een beetje raar. Daarom hebben onze vertalingen tegenwoordig ook een voorname vrouw. Maar heel letterlijk, en in de oude Statenvertaling lees je dat nog, daar woonde een grote vrouw. Betekent niet dat ze heel lang was, tenminste dat weten we niet. Maar als u het op zijn Frans zegt, dan snap je het meteen. Daar woonde een grande dame, een grote vrouw. Zij had grandeur, grootsheid. Zij was groot in alles. Ze was niet alleen heel rijk en heel voornaam, maar ze is groot in alle dingen. Ze is groot in haar gastvrijheid. Ze is ook groot in haar verdriet. En bovenal groot in haar geloof. Een grote vrouw. En voor wie vanmorgen in de IJsseldijkkerk was, daar hebben we net het gedeelte gelezen wat hiervoor staat. De verse 1 tot en met 7. En daar ging het als het ware over een kleine vrouw. Een arme weduwe. Die alleen nog maar een klein kruikje olie in huis had. Een vrouw die leefde met de dood voor ogen en de schuldeisers in haar nek. Nou, na deze kleine vrouw komt er nu in 2 Koningen 4 een grote vrouw. Dat is wel boeiend, dat zie je dus eigenlijk steeds in de Bijbel, hè? Dat groot en klein samenkomen. Als het ware om ons te laten zien, groot of klein, rijk of arm, voornaam of maar heel gewoontjes, bij God is er plaats voor iedereen. Ook Jezus ging om met de grote, de rijke jongeling, Jairus. En er waren welgestelde vrouwen, staat er, die hem dienden, die voor hem zorgden, die hem ook sponsorden, die hem onderhielden. Maar Jezus was er ook voor de kleine, voor de kinderen en de zieken en de dwazen en de doden. Rijken en armen ontmoeten elkander, staat er ergens in de spreuken, want hun allermaker is de Heer. Maar zoals het in de Bijbel is, zo mag het ook in de gemeente zijn. Groot en klein, jong en oud, voornaam of, zoals ik, heel gewoon, wij horen bij elkaar. Maar er is wel een andere dynamiek. Het voelt wel anders. Of er een arme vrouw is, met schulden, of een grote vrouw, die rijk is. In Sunem woonde een grote vrouw. Dat is eigenlijk meteen heel opvallend hoe dit hier staat, want ze heeft ook nog een man. En we zijn toch wel zo'n beetje gewend, Bijbellezers, dat er dan over de mannen gesproken wordt. Daar woonde die en die met zijn vrouw. Maar hier gaat het om deze vrouw. Zij woonde in Sunem. Die man, die komen we, en dat is heel typisch, die komen we alleen maar tegen als hij aan het werk is. Bij de maaiers, op het land. Verderop in het verhaal, als er een kind geboren is en het kind is ziek geworden en roept mijn hoofd, dan reageert hij ook zo lauw en zo ongeïnteresseerd. Dan zegt hij tegen de knechten, ach, breng die jongen naar zijn moeder. Wat is dat voor een vader? Moet zo'n man een vader heten? Komt die man nooit thuis? Is het werk het enige waar hij mee bezig is? Zit hij daar maar dag en nacht op het land, de oogst uit de grond te kijken? Denkt hij niet om zijn vrouw? Zit hij altijd maar achter de computer, op zijn kantoor? Is hij altijd maar bezig met zijn belangrijke business, of misschien nog wel vergaderingen of zo? Terwijl hij vervreemd van zijn eigen gezin? En moet die zoon later vragen, wie is toch die man die op Sabbat het vlees komt snijden? Iets is er mis in dat gezin tussen die man en die vrouw. Heeft hij er moeite mee dat zij zo groot is? Verliest hij zich daarom maar in zijn werk? Hij is oud, ze hebben geen kind. Wat betekent dat? Daar woonde een voorname vrouw. Een vrouw die zelf haar beslissingen neemt. Een vrouw die voor zichzelf opkomt. Een vrouw die groot is ook in haar gastvrijheid. Ze weet deze godsman, die profeet die hier soms langskomt, die Elisa, die is heilig, daar is wat mee, die staat in verbinding met God. En daarom moet hij met eerbied behandeld worden. En zij maakt voor hem een speciale kamer. En voor de duidelijkheid, dat is natuurlijk een grote, grote luxe. Een bed, een tafel, een stoel, een lamp. Bij elkaar voor ons misschien een beetje karig, maar dat is het zeker niet. Het is overdadig, het is ongekend luxe in die tijd dat je zomaar je eigen kamer hebt. Een privékamer waar Elisa kan uitrusten, waar hij kan bidden, waar hij zich tot God kan richten. Groot is de gastvrijheid van deze vrouw. En daarom wordt ze ook groot beloond. En let op, ze vraagt niets zelf. Ook daarin is ze een echte grande dame. Ze vraagt geen vergoeding. Maar Elisa die staat erop. En via zijn knecht Gehazi komt hij erachter dat het haar in al haar grootheid toch ook nog wel aan iets ontbreekt. Ze heeft geen zoon. En haar man is al oud. En zie je, als je dat meeneemt, dan verandert de blik opeens. Dan zie je die grote vrouw opeens daar wel heel erg alleen zitten in al haar welvaart. In haar onder architectuur gebouwde huis, op haar grote witlederen bank. De modeaccessoires van dit seizoen, de nieuwe interieur must-haves. Een zwembad erbij. Gevulde wijnkelder. Alles blinkt en schittert en glimt, maar zij zit daar heel stil, heel alleen. Haar man is oud. Daar heeft ze, om zo te zeggen, niet veel aan. En ze heeft geen zoon. Geen kind. En dat is in die tijd geen toekomst. Dan verkijk je op wat een verdriet een mens kan hebben, ook in al zijn rijkdom. En dat je dan tegen iedereen kan zeggen, nee joh, het gaat best met mij, ik heb niks nodig, ik heb alles wat ik wil. Ik leef te midden van mijn eigen volk, zegt hij. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Maar er is wel een verdriet. En het is opvallend hoe lang mensen dat soms kunnen verbloemen. Alles lijkt mooi te zijn en misschien word je er wel eens jaloers op. Maar van binnen kan diegene wel heel verdrietig zijn. Van buiten is het glanzend en top. Maar van binnen is het donker. De vrouw heeft geen zoon. En nogmaals, zij vraagt daar niet om, daar is zij ook veel te groot voor. Maar ze heeft een groot verdriet en Elisa zegt, geen zorg. God zal erin voorzien. Over een jaar zul jij een zoon omhelzen. Want zo is God. Hij geeft ons diepste verlangen. Zij wordt beloond voor haar gastvrijheid. En levenslang ben ik niet eenzaam meer. Psalm 116. Het zou toch wel een prachtig einde zijn aan dit verhaal. Maar de geschiedenis gaat door. Want soms, als alles zo mooi en zo fijn is, als je leven zo heerlijk gaat, geen klachten, geen zorgen, geen wolkje aan de hemel, dan gaat het kind dood. Mijn hoofd, roept hij, moet een verschrikkelijke pijn hebben gehad. En de vader die stuurt het kind dan terug naar zijn moeder, die wil er niks van weten of die weet er geen raad mee, want soms weten mensen ook geen raad met ziekte en verdriet. En dan zie je daar die moeder weer zitten. Die grote vrouw. Die nu zo groot is in haar verdriet. Zo ontroerend, zo liefdevol ook staat het er. Zijn moeder houdt hem op haar schoot. En tegen het middaguur stierf hij. Tot het laatst toe is zij er voor hem geweest. Tot het laatst toe was ze zijn moeder. Ze nam hem op schoot, precies zoals toen hij geboren was. Ze droeg hem in haar armen, want de profeet had gezegd, u zult een zoon omhelzen. Nu omhelst ze hem. Maar hij is dood. Waarom? Waarom moet het kind sterven? Onmogelijke vraag. Die toch in je opkomt. Die vrouw hiervoor. Die arme kleine profetenweduwe. Die vroeg het ook. Waarom? Mijn man. Zo'n topman. Geweldig. Diende de Heer. Waarom moest hij sterven? Deze grote vrouw die zo gastvrij en vriendelijk Elisa had verzorgd. Die zoveel mee had gemaakt en eindelijk een kind had gekregen. Waarom moet zij nu zien hoe haar kind sterft in haar armen? Die had toch niets misdaan. Ze zit daar. Zoals door de eeuwen heen, helaas, vele moeders en vaders hebben gezeten. Zoals Job uit het Bijbelboek gezeten heeft bij al zijn kinderen. Zoals Jairus zat bij zijn dochter. Zoals de moeder zat bij haar jongen in Nain. Het allerergste. Het allerergste. Daar zit zij met haar zoon. Zoals eens Maria zat. De moeder aller moeders. Met Jezus, de zoon aller zoons. Gestorven op schoot. Was dat ook niet zo rond het middaguur? Hij, de zoon die zij gekregen had, die God haar gegeven had, de zoon die God aan de mensheid gegeven heeft. De heiland die al weldoende rondging, die mensen zegende, die de mensen aan elkaar teruggaf, die de vergeving bracht, die de genezing bracht, die de liefde leerde. Die zoon van God die het goede wilde doen voor allen. Die het goede deed. Daar ligt hij. In de schoot van zijn moeder. Gekruisigd. Vermoord. Gestorven. Om onze schuld. Hij had toch niets misdaan? Nee. Zeker niet. Hij stierf. Om ons. Om alles wat wij misdoen. En om onze pijn en om ons verdriet. Om alles wat ons aangedaan wordt. Om al die moeders die zo gezeten hebben bij hun zieke, hun dode kind. Om de moeders van Kiev en van Gaza. Om de kinderen in oorlog en hongersnood. Om alle kinderen van de hele wereld. Daarom ligt Christus daar, gestorven in de armen van zijn moeder. Waarom? Om ons. Zo zit daar deze grote vrouw uit Sunem. Een verschrikkelijk beeld. En tegelijk ook een ontroerend beeld. Want ook in haar verdriet is zij groot. Zij houdt vol. Zij gaat tot het uiterste. Ze blijft zijn moeder. Zij legt zich er niet bij neer. Maar ze is er voor haar zoon. Kom maar, zegt ze, rust dan maar uit en zacht maar. Ze houdt vol, ze houdt hem tegen zich aan. Haar zoon, van God gekregen. Ook de ervaring van veel mensen. Dat je in zulke verschrikkelijke momenten toch kracht krijgt. Dat je dingen gaat doen die je van jezelf niet had verwacht. Ze is groot in haar verdriet. Want dat is het geheim. Zij is ook groot in haar geloof. Ze blijft daar niet zitten. Ze stort niet in, hoe verschrikkelijk het ook is, hoe begrijpelijk ook. Zij legt zich er niet bij neer, zij geeft het niet op. Zij zegt niet, ach, het zal zo moeten wezen. En ze zegt niet, tja, het was blijkbaar zijn tijd. Ze zegt niet, de Heere heilige deze roepstem aan ons aller hart. Nee, zij gaat tot actie over, want het geloof laat het er niet bij zitten. Het geloof ziet verder. Het geloof zet haar in beweging. Ook al kan het helemaal niet, ook al is het buiten alle proporties, ook al noemt de wereld het dwaasheid. We houden vol. Zo kan het niet bedoeld zijn. Dit kan Gods wil niet wezen. En daarom gaat ze op pad. Ze doet de deur dicht. En ze gaat naar de godsman toe. Ze zadelt zelf de ezel en neemt afscheid van haar man. Ik ga naar de profeet, zegt ze. Waarom? Zegt hij dan. Het is toch geen nieuwe maan of sabbat vandaag? Want je hebt van die mensen, soms ook mannen, die zo kunnen reageren. Als je zegt ik wil naar de kerk, dan zeggen ze hoezo, het is toch geen kerst vandaag? Maar ze gaat. Deze grote vrouw, zij gaat. Zij luistert niet meer naar haar man. Ze heeft die man van haar niet meer nodig. Ze moet naar de godsman toe. Want ze heeft God nodig. Zo groot is haar geloof. Terwijl het onmogelijk lijkt, ja belachelijk lijkt, gelooft zij toch, dit moet zo niet zijn. Zo kan het niet bedoeld zijn, dit kan God niet willen. Dat zijn leugens die de mensen troostend tegen je zeggen. Psalm 116. God wil niet dat wij sterven. God wil dat wij leven. Zo groot is haar geloof. En dan gaat ze in volle vaart op die ezelin naar de profeet toe. En dan probeert eerst Gehazi, de knecht van Elisa, haar nog tegen te houden. Zegt ze, nee, met mij is het goed. Alles wel. Maar het was niet wel. Ze ging door tot Elisa. En als ze bij Elisa komt, dan grijpt ze hem bij zijn voeten vast. Daar hangt ze, als een blok aan zijn been. Ze laat zich niet meer verjagen door een knecht. Ze grijpt Elisa vast, want hij is de man van God die het woord van God brengt. Ze grijpt God vast. En ze laat God nooit meer los. En ze laat zich niet meer afschepen. Ze gaat niet met de knecht mee, nee, Elisa gaat met haar mee. Pas op, zo waar de Heer leeft en zo waar ik leef, jij gaat met mij mee. Ik ga niet zonder u. Een moeder die vecht voor haar kind. Hardnekkig, gelovig, volhardend. En ze rust niet totdat Elisa komt en zich bovenop het kind uitstrekt. En het lichaam wordt weer warm, daar komt weer leven in. En zeven keer Je mag er nog om lachen. Nou, ook 7 keer moet de jongen niezen. Weet je zeker dat iemand leeft. En die vrouw zegt geen woord. Ze valt aan Elisa's voeten neer, buigt diep, neemt haar zoon op en neemt hem mee. Haar leven met haar zoon gaat verder. De vader is verdwenen. Elisa kwam door Sunem. Daar woonde een voorname grote vrouw. Groot in haar gastvrijheid, groot in haar verdriet, groot in haar geloof. Zij hield vast. Zij liet niet los. Wie volhoudt, die zal overwinnen. Wie zich niet laat afschepen door smoesjes, ook niet door vrome smoesjes, die zal het doel bereiken. Wie op het woord van God vertrouwt, heeft vastheid. Dat is het geheim. Hou vol. Geef niet op. Laat je niet gek maken door anderen die tegen je zeggen: waarom zou je naar die profeet gaan? Het is toch geen Sabbat? Laat je door anderen niks wijs maken hoe of wat jij zou moeten doen. Waarom zou je naar de kerk gaan? Dat is toch een kansloze club, een zinkend schip. Kerk is toch alleen voor onzekere types, voor mensen die zelf niet willen nadenken. Luister er niet naar. Neem geen genoegen met praktische bezwaren of knechtjes die in de weg liggen. Neem ook geen blad voor de mond. Denk niet, ach, dit kan niet of dat zal wel te veel wezen. Nee. Grijp de Godsman aan zijn voeten. Eventueel, na de vakantie, trekt de dominee aan zijn jas. Maar vooral, grijp God vast. Laat de Heer niet los. Keer u tot Christus. Ga steeds opnieuw naar Hem toe en breng alles steeds weer in het gebed tot God. Bidden is blijven bidden. Hou vol, hou vast en zeg: maar Heer, dit kan toch niet. Zo kan het toch niet bedoeld zijn. Val God maar lastig met je verdriet. Word, en ik zeg het eerbiedig, word maar een blok aan Gods been. Houd hem vast, laat hem niet los. Hou vol tegen alle schijn in. Wie volhardt, die zal overwinnen. Bid onophoudelijk in het vertrouwen dat wij, door Gods adem aangeraakt, eeuwig zullen leven. Amen. In eenheid met de kerk van alle eeuwen, de kerk van alle plaatsen, zullen we belijdenis doen van het geloof met de woorden van het apostolicum, waarna we met elkaar zingen Psalm 128, vers 3. Laten we belijdenis doen van het christelijk geloof, waarin we mogen volharden alle dagen van ons leven. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we God danken. Wij danken u, trouwe Vader, om het leven dat u schenkt. Dat u ons kent in ons verdriet, ook in het stille verdriet van ons leven. En dat u geeft en zegent. En wij danken u dat wij mogen weten dat u sterker bent dan de dood. Om uw Zoons wil die gestorven is, zoals ook wij sterven moeten. Die bij zijn moeder op schoot lag. En die u tot het leven hebt teruggeroepen als eerste van ons allemaal. Daarom loven en prijzen wij u, dat wij mogen weten dat wij met u gestorven ook met u zullen leven. Geef dat dat voor ons een kracht zal zijn, alle dagen van ons bestaan. Troost ons, als wij verdriet hebben, om mensen die wij missen, ouders of grootouders, kinderen of kleinkinderen, onze allerliefste. Heer, laat ons niet los en help ons om u vast te houden. Help ons om altijd te blijven kijken naar Jezus Christus, Hij alleen. Hij die sterker is, machtiger is, grandioos, veel machtiger is dan de dood of de ziekte. Wij danken u, Heer, dat u ons een belofte hebt gedaan van eeuwig leven. Dat er een stad is waar wij naartoe gaan. Een nieuw Jeruzalem. Help ons, Heer, om u te volgen op de smalle weg daar naartoe. Goede en liefdevolle God, wij danken u voor vaders en moeders die voor ons gezorgd hebben en die dat nog doen. Voor vaders en moeders die ons verteld hebben van u en van uw grootheid. En help ons dat wij dat ook weer doorvertellen aan anderen om ons heen. Dat u goed bent en machtig. Heer onze God, wij danken u dat wij zo deze zondag hier in uw huis mogen afsluiten. Help ons om ons te blijven richten op u. Help ons om het vol te houden, ook als het ingewikkeld wordt of als het tegenzit. Help ons om met Jezus mee te gaan in alle eeuwigheden. Het moet toch Jezus zijn. Amen. Na het collectemoment zingen we met elkaar lied 799, de versen 1, 2 en 6. Gaat dan heen in vrede. Verheft uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, een gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.